Oké. Okay. Nou, welkom allemaal. Ook degene die nu kijken. Er zal misschien al een paar bijkomen. Jaap en Paula, fijn dat jullie al zijn. We gaan weer met Gods woord beginnen te bestuderen vanavond. En ik wil eerst met jullie openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt, Vader. Dat is toch het belangrijkste wat er in deze wereld gebeurd is op deze aardbol. En dat de mensen daardoor nu eeuwig leven kunnen krijgen. We kunnen het soms niet vatten dat de schepper die door zijn schepsels verworpen wordt, Vader. En dat u toch naar deze wereld bent gekomen om voor hun aan het kruis te sterven. Zodat ze toch gered kunnen worden. Vader, dank u voor deze genade. Ik wil ook graag weer naar uw woord luisteren. En ook vragen dat u ons verlichting geeft op uw woord door uw geest. Zodat we ook gaan begrijpen wat u als schepper en de maker van ons ook tot ons te zeggen hebt. Waardoor wij ook kunnen gaan leven volgens uw wil. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Goed, Filippenzenbrief zijn we natuurlijk mee klaar. Dus ik heb al even zitten denken van, ja, waar gaan we nou mee verder? Ik ga met, niet vanavond, maar dat ga ik wel doen met Jacobus. De brief van Jacobus wil ik gaan behandelen. Natuurlijk ook een brief, natuurlijk niet voor het lichaam van Christus, maar wel een brief, alle schrift is nuttig tot leerlingen, die te maken heeft met het plan van God natuurlijk wat hierna komt. En ook een brief is die veel niet begrepen wordt. Hè? Omdat hij zou in tegenspraak zijn met de rechtvaardiging door het geloof waar Paulus over spreekt. Daar wordt hij vaak voor gebruikt. Maar dat gaan we dus volgende week beginnen. Want ik wil daar toch even een paar dingen nog een beetje goed over bestuderen en nadenken. Dus ik heb vanavond heb ik een onderwerp. En dan gaat het over onze wil. De macht over mijn wil is het officiële onderwerp. Of officieel is het, ik heb geloof ik opgeschreven, heb ik macht over mijn wil? Ja. Daar zijn wel een aantal dingen over te zien. Want is dat dan nodig, hè, dat ik macht? Nou, dat moet ik zeker. Want als ik wil dat Gods woord in mij werkt, dan is mijn wil daar wel bij betrokken. Ja, moet ik macht over mijn wil hebben. We hebben het al eens over keuzes maken, ja. Want Gods woord werkt in u die gelooft. Ja? En geloven, iets aannemen, dat heeft ook te maken met een wilsbesluit, een wilsuiting. Ja? Dus ik wil eerst even met jullie eenvoudig even een aantal dingen doornemen. Eerst over onze positie. Voordat wij geloofden. Over onze positie, nu wij eenmaal gelovig zijn. En dan onze ervaring als gelovigen, of onze wandel, onze ervaring in het leven. En dan over de oplossing in ons leven als een gelovige. Om die vier dingen draait het eigenlijk. Dus ja, ik wil eens met jullie even naar Efeze 2 vers 3. Dat is onze positie als ongelovige, dus voordat ik ging geloven. Daar zegt Paulus het over, Efeze 2 vers 3. Efeze 2 vers 3. Ik lees even toch voor het verband vers 1. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Ik zie dat ik even een foutje gemaakt heb met de binding. Even kijken. Ik vergeet de. Ik hoop dat het beeld goed is. Ik zie dat ik op draadloos internet zit. En dat was meestal hier niet goed. Ik ben het helemaal vergeten even op de kabel te zetten. Hij zit al aangesloten. Maar ik zie geen commentaar, dus dan zal het wel goed zijn, hopelijk. En zo niet, dan hoor ik dat of dan lees ik dat graag van jullie. Dan kan ik het alsnog veranderen. Dus ik ga wel verder. Als het beeld dus heel slecht is, dan moeten jullie het maar even laten weten, ja? Goed, Efeze 2 vers 1 tot en met 3. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus de geest van de macht, de lucht, werkt in de ongelovigen. En daar waren wij ook eertijds in, want in vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlees. Doende de wil des vlees en de gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dus wat wij hier zien staan, is dat het vlees begeert en heeft een wil, ja? Wij waren in de begeerlijkheden van ons vlees, en dan bedoelt u, ja, ons vlees, onze natuur, hoe wij waren als ongelovigen. Dus ons vlees had een wil, begeerlijkheden, en begeren, dat is dingen willen, ja? Staat er ook achter, doende de wil des vlees en der gedachten. Dus wij waren in de situatie, voordat wij geloofden, waren wij in het vlees en het had begeerlijkheden. En wij deden, voldeden ook aan die begeerlijkheden van het vlees. Met andere woorden, wij konden niet anders als de vleeselijke begeerte verzadigen. Ja? Gewoon doen. Het staat er ook, doende de wil des vlees. En dat is niet voor, ja, voor een bepaald soort mensen. Nee, hij zegt wij allen. Iedereen, elk mens was in die situatie. Hij het vlees begeert en wil en wij gehoorzamen. Nou, het vlees, Romeinen 8 vers 7. Gewoon een aantal basisdingen, maar ik loop ze met jullie langs. Romeinen 8 vers 7 over dat vlees. Waar Paulus dat zegt, en ik weet dit gaat over onze wonden, maar het is ook in verband met onze zondige natuur, exact hetzelfde. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus je ziet hier, wij waren dus eertijds in de begeerlijkheden van ons vlees. En we deden de wil van het vlees. Nou, wat is dat vlees? Nou, dat is dus wat we ook deden. Het was in vijandschap tegen God. Dus als je denkt over mensen, en ik zelf ook, hiervoor ik tot geloof kwam, ging ik ook naar de kerk. Ja, en ik dacht goede werken te doen. Ik dacht de dingen van de Bijbel te doen. En dacht op die manier God te behagen. Maar ik had niet Gods geest. Ik was gewoon in feite nog steeds die persoon, ja, die God niet kende. Dus alles wat ik deed, ook al zag het er nog zo mooi uit, was in vijandschap van, met God. Want het was het bedenken van het vlees. En dat kan zich aan de wet van Gods niet onderwerpen. Ook al wil je het, het kan gewoon niet. Kijk ook even mee in Jacobus 4 vers 1. Ik heb ook even buiten Paulus gekeken. Jacobus 4 vers 1. Daar gaan we volgende week dus met Jacobus de brief gaan we de aanstaande maanden bestuderen. Maar in Jacobus 4 vers 1, dan zegt hij tegen hun. En Jacobus spreekt ook tegen de gelovigen uit de 12 stammen. Ja, maar die hadden ook de zondige natuur nog. Want kijk, van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan? Namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren. Zie je, daar heb je het weer. Paulus, we kennen die uitdrukking. Paulus heeft het ook over onze leden in Romeinen 7. Dus onze leden wordt er strijd gevoerd. En dan zie je, wat komt eruit voort? Krijgen en vechterijen. Uit dat vlees komt nooit iets goeds. Ook al lijkt het voor ons wel goed, maar het gaat erom of het in Gods ogen goed is. En dan betekent het gewoon absoluut niet te kunnen bestaan. En ook even in 1 Johannes 2. En dan zien wij ook, wij doen de wil des vlees en de begeerte. En zo zie je ook dat die wereld ook zo draait zoals die nu draait, met iedereen erop woont. En dat iedereen die de Heere niet kent, ongelovig is, die is in overeenstemming met wat de wereld hun biedt. Ja? Want we leven allemaal in dat systeem. 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. En dat bedoelt je niet van, je mag niet houden van de natuur of zo, dat soort dingen. Maar hij heeft over het systeem waar we in leven. En waar zij dan ook in leven. Want zij leven in de grote verdrukking. Nou, dan is het met de antichrist, ja. Maar in zijn algemene principe, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Voor hun geldt dat in verband met 666. Maar kijk, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheden des vlees, en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar kijk, is uit de wereld. Dus wat biedt de wereld? Dat is duidelijk. En zo zit mijn natuur ook in elkaar, want wij worden verzocht op deze drie punten, de geest, de ziel en het lichaam. Dat is bij Eva was dat zo, Adam en Eva. We zien dat bij de Heer Jezus, dat hij door Satan verzocht wordt op die drie punten, op zijn geest, ziel en lichaam. En dat is gewoon het systeem waarin wij leven. En de wereld die zorgt dat je dan helemaal aan je trekken komt. Ja? Dus begeerlijkheid der ogen, dat is wat wij zien. Ja? De begeerlijkheden, dat gaat naar onze ziel toe. Ja? Daar geloven wij dingen mee. Daar beslissen wij dingen mee. Daar zitten onze gevoelens en emoties. Daar zit onze wil. Maar de begeerlijkheid des vlees, dat is ons lichaam. Ja? Nou, ons oog is een deel van het lichaam. Om te kijken en dan het door te sturen naar mijn ziel. Ja? En met mijn lichaam doe ik ook dingen. Eva, die zag, het was begeerlijk. Die zag met de ogen, weet je wel. Het was begeerig. Spreekt hij over de begeerlijkheden, zie je het weer. En de trots, grootsheid des levens, dat is de trots. Nou, dat is niet uit de Vader. Dat is allemaal uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, kijk, en haar begeerlijkheid. En er komt maar, dat is tegenovergestelde. Die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. De wil van God zit niet in de wereld. De wil van God heeft zijn begeerlijkheid. En die biedt, ja, wij zeggen wel eens, nou, of men zegt wel eens, doe maar wat je hartje begeert, ja. Nou, de wereld zorgt daarvoor. Dus het is gewoon één groot systeem van begeren. Ja, en daar heb ik ook in geleefd eertijd, zegt Paulus. Dat was wie ik was. Nou, kijk in Johannes 8, in de Evangelie. Johannes 8. Nou, dat betekent dus, ik deed de wil van het vlees en de gedachte. Nou, dat is een vijandschap met God. De wereld biedt alles aan mij, ja, om die begeerte maar te kunnen verzadigen. En mijn zondige natuur, die wandelt daarin mee. Die vindt dat heerlijk. Nou, en dan zie je in Johannes 8, vers 32. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, wij zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Nou, dat zeggen ze nou wel, maar het is eigenlijk, daar klopt ook geen bal van, want ze waren onder de Romeinen. Ja? En ze hadden al lang geen koninkrijk meer. Maar ja, goed, hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht de zonde. Daar hebben we het zondag ook nog even over gehad. Dus, als je de zonde doet, dan ben je een dienstknecht van de zonde. Een slaaf van de zonde. En dat is precies zoals het is, ja. We waren in feite allemaal verslaafden. Ja, we waren allemaal verslaafd. Want we deden de zonde. En dat is precies wat Efeze 2 zegt, ja. Dat was mijn natuur die in vijandschap met God is. En ik deed de wil van het vlees. En bij de ene, we zijn allemaal verschillend. Bij de ene is de wil van het vlees, die is daar en de ander. Maar het is allemaal zonde. Ja? Het stond in Spreuken geloof ik ergens ook dat de ploeger, die ploegt, het is zonde. Dat wil zeggen, de ploegen zelf is geen zonde. Maar alles wat uit onze handen komt voor God is gewoon zonde. Zondig. Nou, dus je hebt geen macht over mijn wil om dit te doorbreken in feite. Want de Heer Jezus zegt, jullie zijn een slaaf van de zonde. Want jullie zondigen. En wie de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En als je een dienstknecht, een slaaf, dat betekent, dan heb jij geen eigen wil. Jij moet doen wat jouw Heer zegt. Dus daar ga je dan. Dus daar zit je met je wil. Wat nu? Ik deed de wil des vleeses. Dan komen we nu bij onze positie als gelovige. Ik heb nu gekeken naar mijn positie voordat ik geloofde, als gelovige, als ongelovige, zeg maar, ja. En nu wij gelovig zijn, onze positie. Dat wil zeggen, niet mijn gevoel, ja, maar wie ik ben nu. Kijk bij mij in Romeinen 8 vers 9. Romeinen 8 vers 9. Dus ik ben... Ik was eertijds en ongelovig, zonder God. Ik deed de dingen in vijandschap met God. Ik was het dienstknecht van de zonde. En dan nu in Romeinen 8 vers 9 zegt hij tegen hun... Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Zie je, dat zonder de geest van Christus, dan kom je God niet toe. Dat is duidelijk. Dus als iemand gered is, kan je vragen, heb jij Gods geest? Ja, dat betekent, dan ben je ook van hem. Als je Gods geest niet hebt, dan ben je niet gered. In het Oude Testament was dat, kon je dat niet zeggen. Maar in deze tijd van genade is dat de absolute voorwaarde dat je zijn geest hebt. Maar goed, dus ik ben nu in de geest. Dat wil niet zeggen dat ik dat altijd voel of ervaar. Maar dat is mijn positie nu eenmaal. Dus die heb ik nu in mij wonen. En kijk bij mij ook even in Colossense 2. En ik heb wel eens met jullie over gehad over het woordje... Wiglof, weet je nog? Ja. Dus dat betekent, ik ben besneden. Ik heb de inwonende Heilige Geest. Ik ben gedoopt. Ik ben levend gemaakt. Ik ben overgezet. Ja? En ik ben verzegeld. Maar ja, maak je het leuk, dan maak je de Big Love van. En dan zit je een E achter en dan door het Evangelie. Maar dat is. Big Love, dat heeft te maken met de geestelijke transactie die allemaal gebeurt op het moment dat je gelovig bent geworden. Nou, en dat is Colossense 2. Dus nu ik eenmaal gelovig ben, ja, en dan heb ik het niet over gevoel, maar wie ik ben, dan zegt hij in vers 10, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus in Christus ben ik volmaakt, afgemaakt. En als ik een vloer heb gemaakt, dan ben ik klaar, dan leef ik hem op, dan heb ik hem afgemaakt. Dus het is volmaakt. Zo zijn wij. Wij zijn zijn maaksel, zegt hij ook. Hè? Wij zijn het maaksel van God. Nou, hij heeft ons niet half gemaakt, hij heeft ons volgemaakt. In zijn ogen. Dus in hem. Dus wij zijn in Christus volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. En dan zie je het, in welke gij ook besneden zijt. Nee, vorige keer hebben we het over gehad, over wat het allemaal is. In Christus, ja. Nou, ik heb lang niet alles gehad wat er allemaal staat. Want in hem zijn we dus ook besneden. In Christus betekent dat je bent besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vlees door de besnijdenis van Christus. Dus een geestelijke besnijdenis. Zijnde met hem begraven in de doop. Dus ook geestelijk. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof de werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Dus we zijn met hem gestorven. Met hem begraven. En met hem opgestaan. Dat is allemaal geestelijk, hè? Want ja, ik zit hier. Ik heb het hele kruis nog nooit gezien. Ja, dat is al 2000 jaar geleden. En in een moment van de tijd kwam Gods geest in me wonen. En in één moment, op het moment ben ik in Christus. En zie je nu dus wat, wie ik ben in hem. Ja? En dan heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vlees, mede levend gemaakt met hem. Zie je? Medelevend gemaakt. Met hem al uw misdaden u vergevende. Dus ik heb ook alle misdaden die vergeven zijn. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. Er bestaan het welk, nou enzovoort. Maar dan zie je, al uw misdaden vergevende. Nou, net laatst in Efeze 2, mijn positie als ongelovige, voordat ik tot geloof kwam. Efeze 2, ik was dood in mijn zonde en al de misdaden. Staat er. En nu lees je, in een fractie heb je opeens zijn al je misdaden vergeven. Dus mijn hele positie is compleet veranderd. Compleet veranderd. Geen vijandschap meer. En niet meer op weg naar de tweede dood. Maar levend gemaakt en eeuwig leven en volmaakt in hem. Nou, dat is een bijzondere positie. Dus Romeinen 3 vers 24. En dat komt allemaal, ja. Omdat... Wij praten natuurlijk niet over religie, wij praten over een persoon. Afgelopen zondag zei ik het nog, wij praten over een leven, een geestelijk leven. En dat hebben we in de persoon van de Heer Jezus Christus. We praten niet over een kerk. Want nou ja, als je gelovig bent, dan ga je naar een kerk en dan moet je dit, moet je zus, moet je zo. Nee, dan ben je in Christus. En dan, hoe heet dat? En als je in Christus bent, je bent gered, ja, dan wil je ook, dan wil je daardoor ook naar een gemeente waar gelovigen bij elkaar komen. Ja, Maar het gaat om het leven in Christus. Nou, Romeinen 3 vers 24. Dan zien wij. Mijn positie als gelovige nu, 3 vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Zie je, dus je ziet het, het zit hem in de persoon. Niet wat ik gedaan heb, helemaal niet. Ik heb gewoon geloofd. En ik ben nu gerechtvaardigd om niet uit zijn genade door de verlossing en die is in de Heer Jezus Christus. Die zit in die persoon. En dat is omdat hij dat aan het kruis daar gehangen heeft en opgestaan is uit de dood. En dat heeft hij allemaal gedaan, opdat ik daardoor gerechtvaardigd kon worden. Want op dat moment werd de zonde, ja, daar heeft hij voor betaald, de prijs is betaald. En de Heer Jezus is uit de dood opgestaan. En daardoor kan hij ons nu rechtvaardigen. Als Christus niet uit de dood was opgestaan, dat betekent niet dat hij de volledige prijs... Dat hij niet alle zonde, dan zou er nog een zonde zijn waardoor hij in het graf is blijven liggen. Snap je? Dus daarom is hij is opgestaan. Dat betekent echt de prijs is 100% betaald. En daardoor ben ik verlost door Jezus Christus. Niet door mijn werken dus. Wat ik vroeger in het vlees wel dacht. Dus Titus zegt ook, niet naar de werken die wij gedaan zouden hebben. Ja, absoluut, absoluut niet, nee. Nou kijk, en dan zie je, Romeinen 6, dan zijn we dus ook vanaf dat moment geen dienstknechten meer van de zonde. Maar ook, ja we zijn wel dienstknechten, maar nu niet meer van de zonde van de ongerechtigheid, maar van de gerechtigheid. Dus Romeinen 6 vers 17. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Nou dat is toch fantastisch, als je dit leest, wat heeft de Heer Jezus nou tegen de Joden gezegd? Maar dat was ook voor ons, ja. Dat is een algemeen, daar zie je, dat is een heel duidelijk, een algemeen principe dat door alle bedelingen geldt. Dus niet alleen voor de Joden, geldt ook voor ons. Paulus zegt het hier ook. Ja, waarom die slechte van de zonde? Omdat wij deden de zonde, ja. En de wil van mijn vlees. Dus, Gode zij dank dat gij wel de dienstknechten de zonde waart. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zie het, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Dus mooi om te zien dat door dat wij nu in Christus zijn, zijn wij dus vrijgemaakt van de zonde. Dus we zijn daardoor ook geen dienstknecht van de zonde meer. Want die is weg. Ja? Nou, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ja, heb ik dat gedaan? Ik wou vroeger een dienstknecht van de gerechtigheid zijn. Nou, dat lukte van geen kant. En nu, door een transactie, door in het geloof, heeft God mij nu in één klap een dienstknecht der gerechtigheid gemaakt. En dan gaan we ze ook nog zien. En wij kunnen het ook zijn. En even kijken. Vers 22. Kijk, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde. Zie je, een dienstknecht van de gerechtigheid. Ja, er is maar één gerechtig en dat is God. Niemand in deze wereld, er is niet één die rechtvaardig is in deze wereld, toch? Dus als hij zegt, je bent een dienstknecht van de gerechtigheid, dan kan je, hey, ik ben een dienstknecht van God gemaakt. Want het is maar één die gerechtig is. Dus wij zijn van de zonde vrijgemaakt. En Gode dienstbaar gemaakt zijnde. Kijk, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde het eeuwig leven. Dus wij hebben nu ook de vrucht tot heiligmaking. Oké, dit is allemaal leer. Ja? En het is ook voor ons nu aan ons om het ook toe te passen. Hier staat het wie ik ben. En dat ik ook nu de vrucht tot heiligmaking heb en een eindig eeuwig leven. Nou, dat kan alleen op deze manier. Hiervoor kon het niet. De zondige natuur. Ik was de dienstknecht van de zonde. Van ongerechtigheid. Maar Paulus zegt, nee, je bent nu een dienstknecht van de gerechtigheid geworden. En je bent vrijgemaakt van de zonde. Dus nu kan je wel voor de gerechtigheid gaan leven. Nou, oké. Nou, we gaan nu naar Romeinen 7 vers 23. Ik ben dus nu... Nu, dit moet ik dus weten. Dit is wie ik ben. Dus ik weet, mensen zullen graag weten, ja, waar komen we vandaan? Ja, en wie ben ik? Ja, waar kom ik vandaan? Wie ben ik nu? En waar ga ik heen? Drie vragen die de mensen... Nou, ze hebben de evolutie erop bedacht. En waar ze heen gaan, dat weet niemand. Ja, maar wij hebben de antwoorden. Dus wij praten nu als gelovigen over wie ben ik nu en wat, hoe leef ik nu, ja? Wat wil God dat ik doen zal? Nou, Romeinen 7 vers 23. Ik ben een dienstknecht van de gerechtigheid. Maar Paulus zegt hier in vers 23. Nou, even kijken hoor. Ik zie een andere wet in mijn leden. Dan heb je weer die leden. Welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ga ik nou weer terug? Ja, ga ik nou weer terug? Ik heb net gelezen dat ik was een dienstknecht van de zonde. Ik ben nu, eindelijk ben ik er vanaf. Ik ben nu een dienstknecht van de gerechtigheid. En dan lees ik Paulus en die zegt, ja, als, die schrijft hij als een gelovige. Hij zegt, ik zie nu een andere wet in mijn leden. Die strijdt tegen de wet mijns gemoeds. En mij gevangen neemt. Gevangen neemt, hè. Dat is een werkwoord. Dat is niet gevangen heeft genomen in het verleden. Nee, gevangen neemt. Dat is tegenwoordige tijd. Dus dat is heel actueel. Dat betekent dat dat voor mij nu vandaag geldt. En dat is die wet die in mijn leden is. En die neemt mij gevangen onder de wet der zonde. Die in mijn leden is. Dus ik heb de wet der zonde in mijn leden. En die neemt mij gevangen. Nou, dan zit ik weer. Dan ben ik dus weer die dienstknecht van de zonde. Want wat doet de wet? Die doet zondigen. En dat is precies wat Paulus ook zegt. Kijk, in vers 19... ik zou het helemaal willen lezen, maar in 17, ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat is dus die zonde die in mij woont. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dus dat is het antwoord aan mensen die zeggen van, ja, ik geloof in het goede van de mens. Dat woont helemaal geen goed in, niks goeds in mij. Ja? Maar, want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, dat is nou mijn ervaring als gelovige. Hij neemt mij gevangen, dat komt door die zondige natuur. En hij wou onder de wet. En die zonde, die ging leven. Maar waar ik vroeger dus niet zo'n probleem mee had, heb ik dus nu, net zoals Paulus, heeft hij opeens een strijd die hij hiervoor niet had. Behalve dat hij toen zijn geweten misschien had. Maar nu krijg je een enorme strijd in jou. En dat heeft natuurlijk alles te maken. Want hier zie je in vers 19. Maar ik wil het niet. Ik wil het gewoon niet. En vroeger deed ik de wil van het vlees. En ja, toen deed ik dat. Ja. Maar nu zegt Paulus. Ja, ik heb nog steeds die zondige natuur. Maar nou wil ik het niet meer. Nou, dat komt natuurlijk omdat de geest in mij is komen wonen. Ja. Waar is die in mij komen wonen? Nou, kijk in vers 22. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Kijk, daar werkt dus de geest. Want ik heb de zondige natuur, heb ik nog steeds. Gods geest is in mij komen wonen. Ik heb nu opeens een probleem met de zonde die in mij woont. Terwijl hiervoor denk ik altijd de wil des vleeses. En nu, zegt Paulus, maar nu doe ik het, maar ik wil het niet meer. Dat is nou het verschil, hè? Dat mensen zeggen wel eens, ja, oké, hoe heet dat? Je mag dit niet, je mag dat niet, hè? Je mag niet zondigen. Het verschil er nu is, als gelovige, je zegt, nee, ik wil niet meer zondigen. Ja? Dat komt omdat Gods geest woont in mij. Ik heb nu een vermaak in de dingen van God. En wat is dat? Dat komt door die inwendige mens in mij. Dat is die nieuwe mens. Die had ik vroeger niet. En die heeft een vermaak in de dingen van God. Nou, en dat is precies waar de Heilige Geest ook werkt. Op dat punt, ja. Wie weet de tekst? Vaak gelezen de laatste tijd. Wil jij, Maarten? Over de inwendige mens. Waar werkt God nu? Die werkt in de inwendige mens. Efeze 3 vers 16, ja. Laten we even kijken. Als we die gelijk op kunnen lepelen, ga ik hem juist lezen. Ja, Efeze 3 vers 16. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dus in overeenstemming met de inwendige mens. Dus wie heeft nou vermaak in de dingen van God? Ben ik dat? Dat is de inwendige mens. Mijn zondige natuur, die heeft absoluut geen vermaak in. En daar heb ik dus door die strijd. Nou, en dan zie je in Efeze 3 vers 16, dan zegt hij dus weer die term, opdat hij u geeft naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht versterkt worden door zijn geest, waar? In de inwendige mens. Daar werkt de geest. En die sterkt de inwendige mens, de verloste Jan Stelma. Waar werkt de geest dus niet? De oude mens. En wat willen wij van nature? He? En wat wil de religieuze mens? En een gelovige die onder de wet is, of die dat van de genade niet begrijpt, die gaat zijn oude natuur proberen te versterken, te overwinnen. En die gaat daaraan proberen te schaven en te sleutelen. Nou, dan ben je net zoals dat je voordat je geloof had, dat deed het ook. Dat lukte niet, wou ik ook een goed christen zijn. Maar ik was constant mijn oude natuur aan het opvijzelen. Maar ja, die is zo dood. Hè? Uw keel is een geopend graf. Ja? Het is niet veel soeps, het is gewoon één graf. Maar Paulus zegt, nee, je hebt nu de inwendige mens. En die heeft de vermaak. Denk maar niet zoveel hoog van jezelf. Want in mij is niks goeds. Het is de geest in mij en die heeft de vermaak in de inwendige mens. En hij werkt, hij versterkt die inwendige mens. Daar werkt hij. Zo zit het in elkaar. Nou, dus kijk even dan naar Galaten 5. 16 en 17. Dus ik spreek hier nu als over onze ervaring als een gelovige. En Paulus zegt in Galaten 5 vers 16, en dat zijn dus mensen die onder de wet leven. Romeinen 7. Wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleesjes niet. Ziet, je hebt die begeerlijkheid. Daar heb je het weer. We zijn daar niet van verlost hoor. Begeerlijkheden des vleesjes. Voordat ik tot geloof kwam had ik dat. Alleen ik was eraan overgeleverd. Nu kan ik kiezen. Want ik heb namelijk ook de geest in mij wonen. Want het vlees begeert tegen de geest. Zie, ja, gaat het nu uitleggen. De vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Dus dat zit in mij. En wat staat er? En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Want je moet kiezen. Je moet gewoon kiezen. Ik doe of het vlees of de geest. Maar het kan niet allebei. Dat werkt gewoon niet. Nou ja, en dan zie je de hele lijst daaronder, de werken des vleeses. Dus als je wil weten, wat is nou het vlees? Nou, er staat een hele lijst, daar staat het allemaal in, dat zijn de werken van het vlees. Nou, dus zodat jij niet doet hetgeen gij wilt het. Voorheen deed ik wat de zonde wilde, mijn zondige natuur, Efeze 2. Nu heb ik Gods geest en ik heb nu een vermaak in de dingen van God, in de inwendige mens. Maar nu heb ik dat probleem, dat ik die strijd opeens krijg. En ik wil graag doen wat de Heer wil. Maar mijn vlees wil ook heel graag dingen doen. En daar zit ik nou in verwikkeld. Ja, dan kom ik natuurlijk op het punt. Ja, wat ga ik doen? Dat gij niet doet wat gij wildet. Nou, in mij woont geen goed. Dus ik moet de dingen doen van de geest. Want die wil de dingen van God. En Gods geest getuigt in mijn geest. Dat zie je. Ja, mijn hart, dus die pomp zit hier. Mijn geest zit en mijn hart... is natuurlijk niet die pomp hè, waar Paulus over spreekt. Daar zitten mijn emoties niet. Maar goed, jullie snappen wat ik bedoel. De geest, de ziel en lichaam. De ziel, dat is mijn ik. Daar vallen de keuzes. Paulus zegt ook, we hebben het zondag geloof ik over gehad. Ja. Verheerlijk dan God in uw geest en in uw lichaam. Staat niet in uw ziel, in uw hart. Want daar maak je de keuzes mee. Luister ik naar God, maak ik de keuzes en ga ik dan ook doen wat u wil. Ja, nou luister naar God en doen wat hij zegt. Dat is God verheerlijken, ja, de eer geven. Dus ja, ik zit nou dus voor die keuzes dat ik dat moet gaan doen. Dus hoe ga ik dat nou oplossen nu als gelovige? Nou, kijk even mijn 2 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, sorry. 1 Korinthe 11. Vers 31. Korinthe 11 vers 31. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Dat wil zeggen, wij moeten onszelf dus onderzoeken. He? Beoordelen, met andere woorden. Als je het onderzoekt, Kijk, als wij onszelf ook zouden oordelen, dat betekent, ik onderzoek, maar ik erken ook dat ik een probleem heb. Een probleem is. Dat is in feite, dat erken je naar God toe. Dat staat ook. Als jij jezelf oordeelde, nou oké, okay, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Ik bedoel, als jij het, dat wil eigenlijk zeggen, net zoals David in de psalm zegt, hè, tegen u alleen heb ik gezondigd. En benoemt hij het ook het feit, hè? Wat heb ik? Ik heb dat gedaan en ik heb tegen u gezondigd. Nou, dat is jezelf beoordelen, oordelen. En je ziet het, David werd niet geoordeeld. Ja? Hij deed in gehoorzaamheid ook de offers. En Nathan die had ook al tegen hem gezegd, nou ja, oké, hij kreeg wel dat kind, zou die, maar hij werd niet gestenigd. Dus als wij onszelf oordeelden, dan worden, zo zouden wij niet, dus wij moeten onszelf oordelen, ja. Nou ja, dat is wel eens moeilijk, omdat het is natuurlijk, dat je hebt, dan moet je eigenlijk toegeven dat je op dat moment geen macht over je wil hebt gehad. Ja, omdat ja, hé, hey, wat de Heer wil, dat wil ik, en ik doe het niet. Met andere woorden, ik heb dus toch weer de zonde heb ik laten heersen. Dus ik had geen macht over mijn wil. Romeinen 7, ik heb gedaan wat de zonde in mij wou, mijn vleeselijke natuur. En dat is eigenlijk iets wat ik niet wil. Oké, dat is helemaal zo, dat is gebeurd, dat klopt. Nou oké, okay. Dus dat erken je dan ook aan God. En kijk in Romeinen 8 vers 26, de oplossing is natuurlijk het woord, hè. De oplossing is altijd het woord. In Romeinen 8 vers 26, dan zie je ook, het woord dat de oplossing biedt. Kijk, dat wil niet zeggen dat het probleem weggaat. Sommige problemen komen in je leven, daar kan je niks aan doen. Maar ja, hoe ga ik daarmee om in mijn leven, ja? En je hebt ook problemen in je leven als gevolg van de verkeerde keuzes die je gemaakt hebt. Ja? Nou, hier zie je, Romeinen 8, vers 26, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is. Omdat hij naar God voor de heilige bidt. Dus God heeft een wil, ja. En de geest is altijd in overeenstemming met de wil van God. En het is de geest van God die onze harten doorzoekt. Dus als jij bidt tot God, ja. Je stelt je open voor hem, maak alles bekend bij hem. Gods geest, hij doorzoekt jouw hart. Het rondspeuren in je hart, ja. Op zoek naar, dat jij je uit en jij bent zelf ook op zoek, ja. Om de dingen, de woorden te vinden, om bij de Heer te bekend te maken. En ook met het woord, ja. Dat is ook op, waar je op zoek naar bent. En dat is wat je bij God bekend maakt. Dus ja, het woord brengt oplossing. In Hebreeën 4 vers 12, dus hij doorzoekt onze harten en hij komt ook onze zwakheden mede te hulp. Nou, Gods geest werkt met onze geest samen met het woord. Ja? Dus wij bidden tot God, wij lezen het woord, we gaan op zoek, we onderzoeken onszelf en maken het bekend bij de Heere. Alles maken we bekend bij de Heere. En het woord, ja, als je jezelf ook oordeelt, is een oordelen van al onze overlegging, zegt Hebreeën 4 vers 12. Ja? Dus het is het woord dat het oordeelt of het goed of fout is. Nou, en dan kom je in vers Romeinen 4. Dus, oké, ik erken, ik heb een probleem. En hoe ga ik daar nou mee om? Wat doe ik daar nou mee? Hoe overwin ik dat? Nou, een onvoorwaardelijk geloof in Gods woord is natuurlijk belangrijk. Want dat zegt de Thessalonicense brief. Hij zegt ook dat ook werkt in u die gelooft. Dus wij moeten geloven dat het woord bij macht is om ons ook te versterken en ook overwinning te geven over de wil van het vlees. Ja? Dat is wel heel duidelijk. Dat heeft Abraham ook moeten doen. Want als je kijkt naar Romeinen 4 vers 17. Ja. Dat ging natuurlijk over, dat gaat over Abraham. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot de vader van vele volken gesteld. Voor hem, aan welke hij geloofd heeft. Namelijk God. Abraham geloofde in God. die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dus tegen alle logica in, of hè, onze menselijke wijsheid, redenering in, heeft Abraham geloofd dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. Dat God tegen hem zegt, en Abraham mag geen kinderen. Ja? En toch gelooft hij. Kijk, niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dus als hij naar zichzelf had gekeken, dan had hij, ja, nou ja, dat kan niet. Nee, toch? Dus dat kan God wel zeggen, maar hoe zitten wij in elkaar? En zeggen, wij kijken dus naar de omstandigheden, ik kijk naar mezelf, en dan zegt, dat kan niet. Maar dat deed Abraham niet. Nee, want kijk, het lichaam dat was al reden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En ja, dat is een vrouw, 90 jaar. Hoe kan die nou nog kinderen krijgen? En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld, door ongeloof. Zie daar, ze zei, die gaan twijfelen. Hij ging naar de omstandigheden, Petrus ook, hè, die keek om zich heen, naar de baren, en toen raakte de twijfel. En toen zonk hij. Dat had bij Abraham ook gebeurd. Als hij dat had gedaan. Logisch toch? Als je om je heen kijkt. Zeg je, nou ja, niet voor niks dat hij toen dacht met Ismaël. Nou, ik ga naar Hagar en huppakee. En is het toch voor elkaar. Dat was ook Abraham. Ja, daar heeft hij een lesje mee geleerd. Ja, maar God zegt, nee, dat is hem niet, Abraham. Uiteindelijk heeft hij toch aan het geloof vastgehouden. En je ziet het. Twijfel aan de beloftenis van God, dat is ongeloof. Dus twijfel aan Gods woord, en wij praten nu over het woord recht gesneden, is ongeloof. Dus nee, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En daarom is het hem tot rechtvaardigheid gerekend, zie je? Dus wat er ook gebeurd was, wat God ook gezegd had, hij had het gewoon gedaan. Dus Abraham heeft nooit geweten van Christus. Er zijn sommige mensen die dat, sommige leerlingen die zeggen dat dat, maar dat is niet zo. Maar had Abraham in de tijd van geleefd dat Christus op aarde was, dan had hij Christus gewoon geloofd. Ja, het gaat erom, onze focus van ons geloof is namelijk God. Daar gaat het om. Ja, te alle tijden. Voor Abraham, voor Noach, voor David, voor de apostelen, ook voor ons. Wij spreken natuurlijk over Christus nu. Ja, maar de focus is, in eerste instantie, als je tot geloof komt, ja, dan, iedereen weet dat God bestaat. En die zoek je ook op. En dan ga je leren dat, hoe dat met zijn zoon, met Christus zit. En dat is, kijk, dus, dus als je in God gelooft, Dan geloof je ook alles wat hij zegt. Dan doe je ook. Dus als God nu zegt, ja, tegen ons, ja, het is nu Christus stierf voor je zonde, hoe gek dat ook klinkt, voor mij geen punt. En als hij had gezegd, ja, het is nog dieroffers geweest, nou, dan had ik de dieroffers gewoon geloofd. Zo wordt het mens gerechtvaardigd. Zo werd het in het Oude Testament, werden ze gerechtvaardigd daardoor. En wij dus ook, en Abraham ook. Maar wij geloven nu, bijvoorbeeld ook, nee, het is een doop door de Heilige Geest. Ja? En dan zijn mensen die zeggen, nee, het is doop met water. Dat is ongeloof. Ja. Nou, je ziet het. Dus, maar het gaat erom, hij was, dat is het, ten volle verzekerd, hij had zekerheid, dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En dat is geloof, op geloof in God. Dat wij zijn verzekerd, dat wat hij in zijn woord zegt, dat hij dat ook waarmaakt, dat hij het ook doet. We hebben iets waar je 100% op kan vertrouwen. Nou, dan, die instelling moet je natuurlijk hebben. Ja, want anders kan je het vergeten. Dan kan je jaren bidden om iets en denken dat iets verandert in jou. Maar als je niet gelooft wat er staat in die tekst, in het woord, dan gaat het echt niet gebeuren hoor. Dus wij hebben toch invloed op hetgeen in mijn geestelijke leven gebeurt. Sommigen denken, hè, van, met de leer van, sommigen denken, ja, dat is allemaal niet toevallig. Het heeft zo moeten zijn. Dat soort verhalen. Dat is allemaal leuk en aardig, dat God het allemaal heeft voorbestemd waar je heen gaat, waar je loopt. Dat is allemaal geprogrammeerd, maar dat is niet zo. Kijk, ik word, en daar gaat het nu om. Mijn wandel, mijn ervaring als gelovige, ja, wordt natuurlijk zeker beïnvloed door hetgeen waarin ik geloof. Dus of ik zo loop of zo loop, dat heeft alles te maken met hoe ik sta als gelovige. En dan kan ik zeggen, ja, de Heer heeft mij inderdaad daar gebracht. Maar dan bedoel ik wel, in die zin, dat ik heb mijn keuzes gemaakt op basis van Gods woord. En ik heb mijn eigen vrije keuze gemaakt. En dan blijkt later of ik een goede keuze heb gemaakt of niet. En dan dank ik de Heer ervoor. Nou, en Abraham, dus daar gaat het om, ja. Dus wij geloven dat God bij machtig is om het te doen. Nou, we maken alles bekend bij de Heer natuurlijk. Dat doen we natuurlijk ook. En dan komen we, net zoals de Heer Jezus, in de hof van het Gethsemane. Misschien kunnen we dat even lezen in Marcus 14. Marcus 14. Dat hij was de zoon. Maar wij zijn ook een zoon. Ja, mede-erfgenaam Christus. Wij hebben ook het zoonschap. En daar is de houding. Marcus 14 vers 35. In de hof van Gethsemane en een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk waren dat die uren van hem voorbij ging. Ja, zijn ziel is ontroerd. En is er een andere weg, heren? Hij uit zich als mens, ja. Hij is niet ongehoorzaam. Hij weet dat hij naar het kruis gaat, maar als mens, ja, is er een mogelijkheid dat het... Maar die is er natuurlijk niet. En hij zeide, Abba Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En daar gaat het om, ziet. Niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Nou, en dan zie je. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En zij wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam de derde maal en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De uur is gekomen, zie de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie die mijn verraad is nabij. Je ziet duidelijk de strijd, hij heeft de vrede. Hij heeft 3 keer gebeden. Doet me erg aan Paulus denken. Die bad ook 3 keer tot de Heer. En die zei, mijn genade is genoeg. En toen was het ook genoeg. Die Jezus ook heeft 3 keer gebeden. En dan zie je dan ergens. Anders zie je ook dat hij wordt gesterkt door een engel die hem nabij stond. He? En dan zie je dat hij 3 keer bidt. En dan is het. Dan heeft hij het helemaal in handen. Hij staat op. Hij zegt, laten we gaan. Op weg naar de soldaten. Ja? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus je ziet hier, de Heer Jezus heeft ook zijn ziel ontroerd. Hij weet wat er komen gaat, ja? Dat is verschrikkelijk. Maar uiteindelijk staat hij op. Hij heeft de keus gemaakt. Hij heeft tot de Vader gebeten. Hij heeft zich, net zoals wij dat ook kunnen doen, hè? Maak alles bekend bij de Heer, ja? En dan zie je, dan komt die vrede van God, die beschermt je hart en zinnen. Nou, en dan kan je ook verder gaan. En dan heb je, in dit geval, de Heer Jezus. Hij zegt, ja, maar ja, dat is de wil van de Vader. En heb je vrede erin. En dan staat, daar gaat hij. Hij heeft de keuze gemaakt. Het is de wil van de Vader. Het kan gewoon niet anders. Nou, en dat is bij ons ook zo, ja. U wil geschieden. Dus dat betekent, ik moet dus nu mijn wil aanpakken. Ik geloof dat hij doet. Het woord geeft de oplossing. Nou, en dan zie je in Filippenzen 2 vers 13. Met het woord, ik weet wat het woord wil. Nou, Filippenzen 2 vers 13. Dan zien wij staan. Ik ga eerst naar 1 Korinthe 7, sorry. Dat hoort er eigenlijk tussen namelijk. 1 Korinthe 7. Want er staat zo'n regeltje bij Paulus. En zo kom ik eigenlijk ook aan dat onderwerp dat hij dat daar zegt. Iedereen zegt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat geldt voor ons ook. Wat is mijn wil? Nou ja, mijn wil. Het gaat om niet wat mijn wil is. Het gaat om wat Gods wil is. Ja? En zijn wil moet de mijne worden. Nou, ik heb dus die strijd, de geest en het vlees, zodat gij niet doet wat gij wilt, zegt die Galaten 5. Dus hoe doorbreek ik dat nou? Want die zondige natuur is sterk, ja? En de geest die werkt in de inwendige mens. Dus ja, uiteindelijk, iemand zei een keer, ja, wat je het meeste eten geeft, ja, die wordt sterker in jou. Geef je het vlees te eten, dan wordt die sterker. Geef je de geest, door middel van het woord, te eten, dan wordt die sterker in jou. En dat is in feite zo. En dan zie je ook, dan wordt jouw wil natuurlijk ook door de Heere daardoor ook gesterkt. Dan opeens zie je steeds meer dat mijn wil zich steeds meer aan zijn wil zal weten te onderwerpen. En dan gaat hij me ook daarin sterken. Filippenzen 1 Korinthe 7, 37. Dan zie je staan, doch die vast staat in zijn hart. Geen noodzaak hebbende. Dat is dus niet gedwongen. En dat zie je bij de Heer Jezus mooi, hè? Hij bad 3 keer. En wat zie je? Hij staat op. Zelfverzekerd. De strijd, het is weg. Hij heeft de keus gemaakt. Hij staat op. Hij heeft een beslissing gemaakt. En hij gaat. Hier ook. Die vast staat in zijn hart. Geen noodzaak hebbende. Maar macht heeft over zijn eigen wil. En dit in zijn hart besloten heeft. Kijk. Je hebt overlegging in het hart is, maar als jij een beslissing maakt, dan ga je er ook voor. Dan weet je, ik kan niet meer terug, ik ga het gewoon doen. Daar begint het mee, met de keuze in je hart. De Jezus ook, hij bad, niet mijn wil, maar op een gegeven moment, hij nam en hij ging. Geen twijfel meer over het mogelijk. Daarna zie je ook niet 1 keer meer dat hij nog in die strijd zit. Hè? Helemaal niet meer van, kan het nog? Nee, is over. Dat is met dit evangelie ook. Je hebt natuurlijk van die mensen die horen dit evangelie. En we weten allemaal dat als je dit evangelie hoort en je zit in een kerk, nou ja, dan en je weet steeds meer en meer, dan is het bijna niet doenlijk meer om daar te blijven zitten. Want je zit onder een valse prediking, laat staan. Het is ook niet bijbels, want Paulus zegt wijk af. Maar toch, sommigen kunnen die keuze niet maken. Ja, nee, want dan heb je dit en dan mis ik dat en dan raak ik dat kwijt. En allemaal die overleggingen. Na 5 jaar zitten ze nog in die overleggingen. En dan zie je, het is net als die branding, ja. Je wordt elke keer heen en weer geslingerd. Heen en zo. Dat blijf je in zitten. En dat verdwijnt als je op een gegeven moment zegt, nee, ik maak de keus. Ik ga hiervoor staan. Wat de consequenties ook zijn. Maar God zegt dat en ik ga. En dan zie ik gelijk, dan wordt het gelijk. Zie je ook, dan ben je gelijk. Je hebt in je hart besloten, je hebt een macht over je eigen wil, maar je bent vast in je hart, je wordt gesterkt. En dan zie je net zoals de Heer Jezus, hij staat op en hij ging. Je ziet Paulus, hij bad 3 keer en daarna had hij zich maar neergelegd, was over. Hoor je er nooit meer over. Dat is het, hè. We zeiden vroeger ook wel eens, hè, Maarten, dan ga je door de branding heen. Zolang je niet in die branding blijft zitten, kom je niet vanuit. Eenmaal er doorheen, dan heb je dat niet meer, dan ben je er helemaal vanaf van dat gedoe. Nou, dat is de keuzes maken. De wil. Met je wil een beslissing maken. Nou, Filippenzen 2, vers 13. Filippenzen 2, vers 13. Dat is ook het antwoord op deze tekst. Want sommigen denken, ja, kijk, zie je wel. Zijn een soort robotten. God die werkt in mijn wil, ja. Dus ik hoef niks te doen, hij doet het allemaal. Ja, maar dat gaat echt niet gebeuren als jij niet echt zelf die keuzes maakt, de besluiten neemt. Kijk, hier staat, het is God die waar, heb je het weer, in u werkt. Zie het? Niet in de omstandigheden. Omstandigheden kunnen hetzelfde, die blijven hetzelfde. Het probleem kan hetzelfde blijven. De probleem kan je soms niet veranderen. Wel mezelf. Ja, als ik ergens in mezelf een probleem heb, dat kan veranderd worden. Maar je ziet hier, het is God die in u werkt, in de inwendige mens, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Doet alle dingen. Dus doet alle dingen. Moet je doen. Dus hij is het die het willen en werken in mij doet. Doe ik dan helemaal niks? Ja, ik doe het wel, maar het is wel God die in mij werkt, in die inwendige mens. Het is de keus die ik heb een wilsbesluit gemaakt. Ik wil doen wat de Heer wil, ja. En dan heb ik samen met het woord. Want hoe doet hij het in mij werken, het willen en het werken? Dat komt door het woord van God. Samen met Gods geest. Alleen, we hebben het er vaak over, je moet een keuze maken. En als jij daar niet als jij dat hart zo niet openzet, dan gaat hij ook niet in je werken. Dus ja, wij kunnen dat tegenhouden, ja, zeker, tuurlijk. Het hangt van mij af. Dient heden die gij dienen wil. Hoe zegt hij ook? Dient heden die gij... Nee? Oh ja, kiest, heden, en dan? Kiest?
Die gij dienen wil.
Ja, die ga je dienen. Dus je moet, dat is ook, ja, je moet een keus. Ja, zie je het? Ja? Het is toch, de Heer wil jou wel sterk en helpen in een wendige mens. Maar als jij dus niet die keus daarvan maakt, dan gaat het ook niet gebeuren. Absoluut niet. Nou, oké, dus laten we even naar 2 Korinthe 7 gaan. We zijn bijna aan het einde. Je ziet deze dingen eigenlijk, het is een totaal... Kijk, ik zeg dat nou op een rijtje. Ja, maar het is natuurlijk niet zo de ene dag zus en zo. Dit is, ja, het valt allemaal onder die overleggingen die allemaal zo bij elkaar komen, wat je nu ziet, hè. En als je ziet, uiteindelijk, in 2 Korinthe 7, vers 8 en 10, hoe belangrijk dat woord is. Kijk, hier staat het. 2 Korinthe 7, vers 8. Hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb. Het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Zie, dat is dus het effect. Zie dat je het woord van God ervoor nodig hebt. Maar er is al iemand die heeft is gaan lezen, indien wij onszelf beoordeelden. Ja? Ik ga nadenken. En dan ga ik ook voor de oplossing in het woord zoeken. En soms weet je het dan sowieso gelijk al in je hoofd. Maar hier zie je, ze hebben de zendbrief. En dan... Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade aan ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dus de droefheid van God produceert een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat wil zeggen, zaligheid waarvan? Nou, van die zonde. Dus de kracht van de zonde, zeg maar. Dus dan hebben we die strijd weer, hè. Ik wil... Dat niet, en toch doe ik het. En het is gebeurd hier. En dan zie je, je krijgt een droefheid naar God, en dat doet de zendbrief van Paulus. En dan een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nou, wie brengt dat nou in beweging bij die persoon? Nou, dat is het woord van God. Ja? Het is de goede tierenheid van God die ons tot bekering leidt, ja? Nou, dus je ziet wat doet God eigenlijk, ook samen met Filippenzen 2, want in de laatste, het is God die het willen in u werkt, ja. Dan zie je gewoon dat God die bewerkt mijn wil, de wil van de nieuwe mens, zo kan je het misschien mooi zeggen, omschrijven, de wil van de nieuwe mens, van de inwendige mens, die wordt sterker. Die wordt sterker en sterker en sterker. En dat is als je natuurlijk je hart open staat, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zal je zien, dan wordt mijn wil daar zeer zeker door beïnvloed. Maar ik moet wel de keuzes maken. Want dat is toch wonderlijk, dat gelovigen dan soms dingen gaan doen. Dat je denkt, ja, daar kan je door in problemen komen. Als je dat evangelie toch verkondigt, of wat, weet ik veel, wat, verzin maar wat. En toch doe je het. Waarom? Ja, dat is de liefde van Christus die mij dringt. Omdat je weet, ja, maar het evangelie moet verkondigd worden. Dat wil ik ook. Ja, ja zo werkt dat. En dat komt... Omdat Gods woord mij dat leert. En ook in mij werkt. En dat ik het ook graag wil doen. En hij geeft mij ook de kracht ervoor om het te doen. Omdat hij werkt door zijn geest in die inwendige mens. Die wordt versterkt. Dus wat denken we dan? Als we even teruggaan naar 2 Korinthe 4. Kijk, vers 16. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. En vooral in die verdrukkingen van Paulus, ja. Hij heeft natuurlijk van alles meegemaakt. Hij is gegezeld, geslagen, noem het allemaal op, schipbreuk. En we worden ook ouder, maar ik denk ook, als je het in het verband leest, en spreekt over de doding, en over de, in vers 9, over de vervolging, dat soort dingen. Oké, maar in ieder geval, zie je, zo wordt nochtans de inwendige mens, vernieuwd van dag tot dag. Hoe? Nou, laatste tekst, Colossenzen 1, vers 9. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. En daar gaat het om. En dat gebeurt door zijn geest in mij. En daar word ik ook bekrachtigd. En daardoor wordt ook mijn wil dus beïnvloed. Want Gods geest getuigt in mijn geest. Hoe meer ik van hem ga weten en begrijpen wat hij wil. Ja, En ik als gelovige wil de Vader gehoorzamen. Dan zal je ook zien dat hij mij daartoe ook in staat stelt om het te doen. En wat ik voorheen als ongelovige met de wil van het vlees onmogelijk was om te doen. En dat is natuurlijk door de boodschap van genade. Hè? Want wij zijn, de zonde zal niet over u heersen, maar want gij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, Colossens 1 vers 9, waarom wij, ook wij van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Zie je, vervuld met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen met de bedoeling dat, waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vrucht dragen en was in de kennis God, met alle kracht bekrachtigd zijnde. Met alle kracht bekrachtigd zijnde. Waar? In de inwendige mens. Door zijn geest gesterkt. Ja? Voorheen deed ik de wil des vlees, ik was de dienstknecht van de zonde. Ik was niet in staat vers 10 te doen. Ik was niet in staat waardig de Heere te wandelen tot alle behagelijkheid. Ik was niet in staat in alle goede werken vrucht dragen naar God toe, hè? In de ogen van de mensen, van mijn moeder Therese, ja, nee, zo. Maar niet in Gods ogen. Wassende in de kennis van God, ook niet. Ik kende God niet, ook al deed ik nog zo best in de kerk. En met de Bijbel, en ik dacht, ik moet dat en dat doen. Ik deed de wil des vlees en was in vijandschap met God. Dus ik groeide ook niet in de kennis van God. Ik had geen relatie met hem. Maar nu, vers 11, met alle kracht bekrachtigd zijn. Hoe komt dat? Door vers 9... dat ik ben vervuld met de kennis van zijn wil. Nou, dat is mijn leven lang. En dan gaat het ook werken. En dan zie je vers 12. Dankende de Vader. Zullen we dat doen? Vader, we danken voor deze dag. We danken u, Vader, voor alles. En uw woord is zo duidelijk en helder. En scherp, Vader. En zwart-wit vaak ook, Vader. Er is soms gewoon geen tussenweg. En we danken u, Vader, dat wij dit mogen weten. En dat we ook weten hoe wij als mensen in elkaar zitten. Met de geest, de ziel, het lichaam, de uitwendige mens, de inwendige mens. En dat we ook die strijd hebben, Vader. En hoe dat ook komt met de wet en de genade. Gods geest die in ons woont. Maar we weten nu wie wij zijn. Waar we vandaan kwamen. Wie we waren. We weten wie wij nu zijn in u. En dat we ook de wandel hebben als gelovigen. En dat u in onze wil ook, Vader, door uw woord kan werken, Vader. Als wij ons ook daar maar in openstellen, voor openstellen. En dat we ook inderdaad vooral, daar begint het vooral mee, ook echt het rotsvaste geloof hebben dat wat u ook zegt in uw woord, dat het u ook in staat bent om het te doen. En u zal het ook doen, Vader. En dat we ook de juiste motieven hebben, Vader, om u te dienen. En niet aan alle begeerten van deze wereld zullen toegeven, Vader, omdat wij natuurlijk nog altijd die zondige natuur, die in ons, die leeft nog steeds. En is op één manier te overwinnen, Vader, door de geest en samen met uw woord. En onze keuze ook om u als een zoon, als van het zoonschap, u te willen dienen, Vader. En daar dank u ook voor, Vader, dat allemaal mogelijk is gemaakt door u. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, volgende keer gaan we Jacobus bestuderen. Ja? En fijn dat jullie allemaal waren. En allemaal de groeten vanuit Sassenheim hier. Ik ben blij dat het beeld en geluid dus toch goed was. En word gesterkt in de genade en tot de volgende keer. Groetjes.